Geliefde gemeente, het woord voor deze oudejaarsavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de 103e psalm, psalm 103, de versen 2 tot en met 4. Psalm 103, de versen 2 tot en met 4, daar spreekt het woord van de Heere aldus: loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Tot zover. De Heere vergeeft en de Heere geeft. Wij letten op de lof voor de Heere. De Heere vergeeft en de Heere geeft. Deze psalm past eigenlijk op iedere gelegenheid, bij iedere gelegenheid. Of het nu is bij de begrafenis, het sterfhuis, of bij de bruiloft, bij het nieuwe jaar of bij het oude jaar, bij de heilige doop of bij het heilige avondmaal. Al op alle omstandigheden zou je zeggen, is deze psalm van David, van de Heilige Geest, van toepassing. Hij zegt in vers 2, daar zijn wij begonnen, de tekst: loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Wat vreemd. Is die man hier met zichzelf aan het praten, deze dichter? Hij heeft het over mijn ziel. En met mijn ziel bedoelt hij zichzelf, zijn innerlijk, de uitgangen van het leven. Al wat binnenin mij is, staat er in het eerste vers. Daar worden eigenlijk alle organen mee bedoeld die een mens heeft. Zijn hart, zijn lever, zijn nieren, zijn ingewanden, de zetel van het gevoel. Zo wordt dat meerdere malen in de Bijbel voorgesteld. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En zo zijn er meer van die woorden. Loof de Heere mijn ziel, duidt hier dus aan het innerlijk, het leven wat in de mens is gegeven door God. Maar zegt hij dat dan tegen zichzelf? Want hij heeft het tegen zijn ziel. Dat is vreemd. Om tegen je eigen te praten. Nou ja, dat gebeurt wel meer. Dat doen wij misschien ook wel eens, dat je in een innerlijke samenspraak gewikkeld bent. Dat je met jezelf aan het woord bent. Afwegen, iets afwegen, iets tegenover elkaar stellen. En toch is het hier anders. Want als er één zaak is waarin de mens ten eenenmale tekort schiet, dan is het de lof des Heren. Calvijn spreekt van onze koude en van onze stomzinnigheid en van onze achterlijkheid. Zo scherp drukt hij het uit. Hij had gelijk ergens. Ja, want er zijn een heleboel dingen die we nog weten van het afgelopen jaar. Uit de vakantie en uit andere omstandigheden zullen er vast dingen zijn dat je zegt: maar waar, hoe is het nou met de dingen die de Heere gaf? Met zijn weldaden? Hebben we die ook in onze herinnering? Vormt dat ook de aanleiding om zijn naam te prijzen? Wat zijn we toch ongelukkig geworden? Wij zien meestal wat we missen. Daar zijn we vervuld van. Maar wanneer zien we nou op wat de Heere nog geeft? Dag aan dag overlaat hij ons. Ik weet, het is moeilijk als je wat mist. Je gezondheid, je kracht en je stuur. Het is niet te onderschatten. Maar toch, je voelt toch wel aan, als dat nou onze hele vervulling is, waar we mee bezig zijn en verder niet, dan is het ook arm. Zo arm zijn wij nou. Kijk eens, dat je dat zo leest, loof de Heere mijn ziel, dat betekent juist dat wij dat niet doen. Dat wij daar niet aan toekomen. Dat we van die vergeters zijn van de Heere en van zijn weldadigheden. En daarom wordt er ook gezegd, in die ene mens, het is hier heel persoonlijk, loof de Heere mijn ziel. Wat is er aan de hand? Dat doet de geest van God. Die geest, die neemt de draad op. Die geest die in het Nieuwe Testament het uit Christus neemt en Christus verheerlijkt. En hem aan ons verkondigt, die geest was ook in het Oude Testament reeds werkzaam. Hij gaf zijn heilige geest in het midden van hen. En David zegt, neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Of neem uw heilige geest niet van mij. Was het toen ook. En die heilige geest, die ook God is, die werkt in de harten van zondaren. Die komt inderdaad in die koude, stompzinnige, achterlijke harten van ons mens. Die heilige geest, die maakt ons beschaamd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerkend was geweest. Waar ben ik niet geweest? Het is die heilige geest die worstelt tegen onze egoïstische, platvloerse natuur in. Die heilige geest die wil God groot maken en verheerlijken. En dat is nou toch zo'n wonder, mensen, dat die heilige geest in het Nieuwe Testament is uitgestort over alle vlees. Waar zou je toch moeten blijven? Waar zou je terechtkomen? Wat is het toch allemaal bij ons zo'n eeuwige winter, zou je zeggen, zo koud en zo verstorven door de greep van die vorst. Wat is ons adem toch afgesneden? Maar nou die heilige geest die worstelt tegen onze vergetende natuur in. En nou is het eigenlijk die heilige geest die in het hart, in het leven van deze man, van David, aanwezig is. En die heilige geest die maakt er ons op attent. De lof is betamelijk. Ja, dan wordt er toch wel eens een traan weggepinkt. Waarom? Van schande en schaamte. Waarom? Ze zijn weer telkens afgeweken. Hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland, die wel eer hen redde van de Egyptenaren. Maar de Heilige Geest dringt aan. Loof de Heere. Dat wil zeggen, prijs de ik ben die ik ben. Die God waarvan de profeet Maleachi getuigt. Ik de Heere word niet veranderd. Daarom zijt gij o kinderen Jacobs niet verteert. Die onveranderlijke trouwe verbondsgod. Die er dit jaar geweest is. Die er nog is. Die niet als een begrip bij ons is geweest. Maar die bij ons is geweest als de levende. Ik zal er voor u zijn. Kun je dat zomaar zeggen? Ja. Gelukkig. Dat hij niet in onze woordenschat als een begrip aanwezig is, zonder meer. Maar dat hij waarachtig aanwezig is met zijn werkingen in Christus Jezus door zijn Heilige Geest. Dat hij ontdekte. Dat hij verblijde. Dat hij de harten midden uit het gewoel waar we in zitten, wat we zelf zijn, dat hij daar dwars doorheen gekomen is dit afgelopen jaar. Dat we dit afgelopen jaar, ik zeg het met vrijmoedigheid, dan die, de Heer kan wel overal tegelijk zijn, maar het is niet altijd zo. Dat die trouwe God tot ons sprak. En dat ons hart uitging vanwege zijn spreken. Van die middelaar. Van die Heer Jezus Christus. Die zo diep heeft gebogen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is als de levende aanwezig. En dat er zo vaak gezegd wordt in deze tijd. God is afwezig. Die benauwende en beklemmende ervaring is zo algemeen. Daarom gevoel ik dat ik juist moet zeggen, tegen dat alles in, tegen mezelf in, God is wel aanwezig. God heeft jullie en mij geholpen. God heeft ons niet overgegeven aan het goeddunken van ons eigen hart. Daar zaten we in de gevangenis. Daar lagen we in de onderste goot. God heeft ons vastgehouden in Christus Jezus. Wij, ondeugende mensen, met onze ondeugende kinderen. Hij is de Heer, de God van het verbond, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Wat een psalm, hè. Van die toevlucht waar de vaderen bij hebben geschuild. En Abraham en Isaac en Jacob en Adam en Eva. Door alle eeuwen heen zijn ze op hem gestorven. Zijn ze naar hem toegevlucht, toegetrokken. Die God die eind nog oorsprong heeft. Daarom mogen en moeten wij zeggen, nee, niet de afwezige. Hij is de aanwezige die onze zielen heeft getroost. Of zo het nodig was, bedroefd. Maar tot ons best wil. Loof de Heere, mijn ziel, vergeet zijn weldaden niet. Want die weldaden, dat zijn de daden die goed zijn. Dat zijn Gods zegeningen, die hij schonk. Kun je het begrijpen? Mensen die zwavel verdiend hebben op hun hoofd, vuur en zwavel, net als de mannen van Sodom, dat de Heere God zo goed is geweest, dat in plaats daarvan strooide hij zijn weldaden uit. Misschien zeg je, ja, maar dat weet ik niet. Ja, je ligt toch niet in de hel? Je bent toch niet verzonken in de kuil voor eeuwig? De Heere die heeft jou toch met zijn weldaden omringd. Alleen al dat we in de kerk zaten. Al zou je er niet veel van gehoord hebben, dan is het toch al een grote weldaad dat je er zit. Dat is al een weldaad. Goed, maar we moeten verder, want de tijd gaat door. Wat is de grootste weldaad? Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat is de grootste weldaad. De ongerechtigheid die een scheiding maakt tussen God en tussen ons. De ongerechtigheid waardoor wij in het paradijs het beeld van God verloren. De ongerechtigheid, alles wat tegenover het recht van God staat. Alles wat tegenover zijn heilige wil staat. Zijn heilig gebod. Alles wat niet overeenkomt met zijn heiligheid. Kleine en grote dingen. Niet in het minst onze vergeetachtigheid. Vergeten is een zaak van het hart. Een som vergeten is een zaak van hersens. Een formule vergeten ook. Maar de Heere vergeten is een zaak van het hart. Zo'n ongelukkig hart hebben wij. Zo onbevattelijk. Wie is die Heere die alle lof waardig is? Hij is die Heere die al hoort. Niet wat vergeeft. Niet veel vergeeft. Die alles vergeeft. Dat is toch zo'n heerlijke boodschap eigenlijk op de laatste avond van het jaar. Want ja, als je de balans op zou maken, dan zou je denken, ach, zegt de een, ik ben zo trouweloos tegenover de Heer of tegenover de naasten of beide geweest. Zo hard, zo ongevoelig, zo koud. Een ander die heeft weer een andere klacht. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. Job zegt, u brengt ongerechtigheden van mijn jeugd weer terug. Ik zie het. Die zoekt u. Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Al. Niet één uitgezonderd. Kwijtschelding. Op grond van recht. Omdat hij onze ongerechtigheden op het lam heeft gelegd. En dat lam heeft de ongerechtigheden weggedragen in zijn heilig lichaam aan het hout. Wie heeft er geen ongerechtigheden? Luther die zei, die doet het op een beetje een aparte manier, omdat hij was bang dat de mens weer zou verzanden in allerlei bespiegelingen. Dat hij zou zeggen, ik moet het dieper, ik moet het beter weten. Luther zegt, schrijft, weet je niet dat je een mens bent? Dat je vlees bent? Voelt dat naar je neus? Je bent toch vlees? Ja. Of ben je soms een heilige? Dan zal ik de klok laten luiden. En dan zal ik je op de paard zetten en dan gaan we door de dorpjes heen. En dan overal zal ik roepen, kom mensen, hier komt een heilige man, hier komt een heilige vrouw. Protesteer je? Ik hoop het wel, als je zegt, ja, maar dat kan niet. Ik, heilig? Oh, kijk, je zegt wel eens, ja, als er wat vergeven moet worden, er is toch wat, of niet? Heeft de prediking ons mogen ontdekken door de kracht van de Heilige Geest, dat je zondaar bent? Heb je ontdekt aan dat medicijn, hè? Dat dure medicijn, dat ingrijpende medicijn, Jezus Christus. Dat offer, dat geheel verteerd is. Heb je dan daaruit niet ontdekt hoe erg het met je ziekte is? Hoe erg het met ons is? Hoor dan, je hoeft het oude jaar niet ongetroost uit. Je hoeft het niet melancholiek uit te gaan. Want God leeft. En David kan ervan getuigen. Tegen zichzelf. De Heilige Geest getuigt in ons hart. Heb jij zonde? Ja, de Heere vergeeft. Heb jij niet tegen één, maar tegen al Gods geboden zwaarlijk overtreden? Heere vergeeft. Zijn er heimelijke zonden die niemand weet dan God alleen? De Heere vergeeft. Hij vergeeft zo goddelijk om Christus wil. Mensen kunnen ook wel eens wat vergeven, maar dan zeggen ze maar vergeten. Nee. Nee, vergeten. Komt toch telkens weer boven bij een mens. Als God hem er niet voor bewaart, komt het maar boven. Hij heeft dit gedaan. Zij heeft dat gedaan. Maar bij de Heere is een eeuwig vergeten. Hij gedenkt ze niet. Hij denkt er niet aan. Zo volmaakt. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij de zonde gestraft aan zijn heilig kind Jezus, aan het vervloekte hout des kruises. Wat is er een blijdschap in de ziel, die al uw ongerechtigheid vergeeft, niet één uitgezonderd. Er is niemand die kan zeggen, het is met mij te erg. Ik heb wat gedaan dat niemand weet. Dat kan niet vergeven worden. Kun je niet zeggen. Huntington die zegt ergens aan het eind van een preek. Hij schrijft. Als er nou iets is wat ik niet heb genoemd. Op grond van het woord. Zonde. Die vergeven kan worden. Als ik het niet heb genoemd. En je bent er bevreesd onder. Kom dan na de preek. Of als je wilt onder vier ogen. En kom hem me dan vertellen en ik zal je zeggen op grond van het woord van God, dat God het vergeeft. Nou, ik hoef dat niet te doen. Als je het maar tegen de Heere vertelt. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. De Heere vergeeft. En de Heere vergeeft zo van harte. Dat kan ik niet genoeg peilen. We kunnen het nooit peilen hoor. Maar dat de Heere nou van harte vergeeft. Dat nou zijn begeerte is. Kun je dat nou begrijpen? Dat de Heere dat graag wil. Dat nou een liefdewerk van de Heere is. En wij kunnen natuurlijk uiteraard niet anders dan in nieuwtestamentische woorden hierover spreken. Hè? Maar dat de Heere nou zo welbehagen heeft in het offer van zijn lieve zoon. Dat al kom je nou met een lijst aan en met een vracht van de aarde tot de hemel. De Heere vergeeft. En de Heere doet het met blijdschap. Hij doet het met innerlijke ontferming. Er is geen bijsmaak in de Heere. Hij heeft zijn eigen kind gegeven. En in het Oude Testament wist David uit de liefelijkheden van de dienst des Heeren de weg van het offer. Het offer door de Heere gegeven. Nou, uit die werkelijkheid, uit die openbaring, mag de dichter nu ook van harte getuigen, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Het staat in het enkelvoud hier. Dat wil niet zeggen dat de Heere maar één ongerechtigheid vergeeft, maar in dit woord is het hele pakket samengebundeld. Hele pakket van schuld. En dat allemaal onder die ene noemer, ongerechtigheid. Hij vergeeft alles. Die al uw ongerechtigheid, wat is vergeven? Vergeven is dat de Heere zegt, hé jongen, je hebt nog wat te goed. Doodstraf. Hier staat, oh, daar staat ook de doodstraf op. Is dat dan zo erg? Ja, hier staat ook de doodstraf op. Want ik ben God. Ik ben geen mens. En dan wat je allemaal nog moet betalen. Niet alleen dat je straf verdient, maar je moet ook nog een keer een betalen toekomen. Loof de Heere mijn ziel. Hem alleen te eren en te prijzen in zijn deugden en volmaaktheden. Wat een zwart boek. Een zwart boek, ja. Wat is vergeven? De Heere zegt, bestaat niet meer. Voor mij bestaat het niet meer. Ik scheur die bladzijde gewoon uit. En wat staat er dan? Dan staat er, Jan, of Kees, of Willem, hoe je ook heet, volmaakt. Al mijn geboden onderhouden van de jeugd aan. Mij lief gehad boven alles en de naasten als jezelf. Ja, maar dat bestaat toch niet? Christus heeft het zo volbracht, alsof ik de gehoorzaamheid volbracht had. Hij deed het als plaatsbekleder. Hij heeft het gedaan. Vergeef. Hij denkt er niet meer aan weg. En dat is heel sterk, geliefde gemeente, dat het voor de Heere God dan niet meer bestaat. Ook niet ergens in een kassie achteraf. Niet ergens als een herinnering dat de Heere een laadje opentrekt en zegt, dan moet ik nog eens even kijken hoe het nou was met hem. Alles is verbrand op Golgotha. De hele schuld. Alles is verteerd. Het handschrift dat tegen ons getuigde, daaraan genageld. Al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Hé, waar moet je dit van verstaan? Van de ziekten? Daar denken onze verklaarders aan. Dat kun je merken in de Bijbel. Dat is ook waar. Calvijn die vindt het alleen een beetje te beperkt. Hij ziet die krankheden ziet hij ook in het verlengde van ons zielenleven. Van ons leven. Vind ik toch wel een mooie gedachte ergens. Wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, ik denk dat hij dit bedoelt. De Heere begint om ons op de weg te zetten en te houden en te trekken. Die krankheden, die gaat hij genezen. Dat kun je in de Bijbel ook zien. Hè? Worden we dan helemaal beter? Nou, we zijn al beter in Christus Jezus. Maar de Heere, die is toch bezig om de krankheid van de hovadij. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen, wat zijt gij goed. Doet de Heer. Ik weet wel, volmaakt is de kerk in de Heer Jezus Christus, voor eeuwig, dat is de grond. Maar de Heer Jezus, maar de Heer gebruikt nou ook zijn weldadigheden, zijn vergevende liefde, niet om ons onder de heerschappij der zonde vast te laten zitten en vast te houden, maar om ons op te richten. Dus gaat nou een heel leven door. Een heel leven. Want het is heel wat. Om een gierige vrek bij wijze van spreken in zijn portemonnee te laten grijpen. Het is heel wat. Om zo'n vloeker en tierder te laten zeggen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is heel wat om een Simpson, die als die een vrouw zag, nou ja, dan was het al beslist, zou je zeggen. Ze werden hem tot een val. Vooral die Delila. Ten slotte ging hij zijn geheim verraden. Ja, en toch, je zou zeggen, het was maar een beginseltje hoor. Er staat van een klein beginsel. Maar toch, als hij daar nou in die gevangenis zonder ogen zit, kun je toch aannemen dat hij goed ging leren kijken. En dat hij toch, ondanks de duivel en alles wat er tegenop kwam, als een Nazireër gestorven is, in dienst van de Heer, terwijl hij het allemaal verbeurd had en verzondigd, want hij kon eigenlijk geen ambtsdrager meer zijn voor de Heere God. Maar toch, Heere, help me alstublieft nog een keertje. Sterk me nog ditmaal. De Heer is bezig te genezen. De krankheden. Om paal en perk te stellen. Hoor je het al, word je nou niet beter van je lichamelijke kwaal, dan kan de Heer daarmee een geestelijke kwaal naar de achtergrond drukken. Dat kan de Heer doen. De Heer kan een lichamelijke kwaal gebruiken om je te doen opwassen in de genade en in de kennis, om lijdzaamheid te leren. Het is voor het vlees en het bloed onmogelijk, maar de Heer staat overal boven. Dat is toch een mooie gedachte dan, hè? Die al uw krankheden geneest, totdat ze zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, in de gemeente der uitverkoren, in het eeuwige leven gesteld zullen worden. De laatste genezing geschiet door de dood. Die schrikbare koning noemde Oosterse het, maar hij zegt, nee, je biedt mij voor onrust rust. Dood. Ik ben al verwonnen door Christus. Waar is je zegepraal? Al uw krankheden geneest. Maar nou kan de Heer het ook naar het lichaam doen. Dat zien we aan ome Willem, die zit op zijn stoeltje. Dat zien we aan Mieke, dat zien we aan anderen. Die gespaard werden. Hoe groot de zorgen ook waren. Kan de Heer ook. Heer zegt, blijf jij nog eens een poosje bij je vrouw. Of vrouw, jij mag een poosje nog bij je man blijven. Kind, je mag nog bij je vader en moeder blijven. Het weer beter worden. Doet de Heer ook. Ja, maar als de Heer het dan niet doet. Als de Heer het dan niet doet. Ja, als. Nou ja, maar dat kan toch? Dat je steeds erger ziek wordt. Nou, dan nog, als de Heilige Geest komt met het woord, dan zeg je, ik ben gezond. Ik ben niet ziek. Je bent wel ziek, ik zie het aan je. Je lijkt wel een geraamte. Wel nee, ik ga vooruit. Ik ben bijna helemaal beter. Nog even en ik ben nog nooit zo gezond geweest. Want dan ga ik naar huis. Tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd me eindeloos verheugt. Ik wil maar zeggen, het is altijd waar. Naar de geest, naar de ziel, naar het lichaam, het is altijd waar. Die al uw krankheden geneest, waarlijk, onze krankheden heeft hij op zich geladen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Eigenlijk zijn we allemaal krank. Is de hele wereld een ziekenhuis? Maar de kerk mag het geheim ontdekken. En ik hoop dat de Heere God dat in ons leven ook bekrachtigt. Dat hij als de levende daarin bij ons mag zijn. Dat we zeggen dat het uit mag komen. Ik weet wel, het komt ook wel eens uit hoe benauwd dat we zijn, want we zijn maar zo benauwd. Maar dat nou in het midden daarvan die kracht des Heren openbaar mag komen. In dat nochtans, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen? Al zou het je soms, ja, het is in te denken. Onze koster die dacht ook een ogenblik, ja, het is me beter te sterven dan te leven als je zo'n pijn hebt. Als je geen raad weet. Ja. Dan kun je niet veel denken. Maar het blijft toch waar. Hoe het met die zondaar ook gaat. Die al uw krankheden geneest. Ja, de Heere kan het dubbel opdoen. De Heere kan onze geest weer wat gezonder maken. En de Heere kan het lichaam ook weer wat gezonder maken. Kan de Heere allemaal doen. En de Heere doet het zeker. Waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen? Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Ja toch, de Heer is toch zo getrouw als sterk. Ik hoop dat dat de samenbinding mag zijn, ook tussen de generaties. Dat hoop ik. De ene generatie gebruikt soms weer andere woorden dan de andere generatie. Maar dat we er toch oog voor mogen krijgen. Dat God dezelfde blijft. En dat de Heere God doorgaat. En dat hij ook onder die opkomende generatie werkt. Ook dat kan mij soms zo verblijden. Hè, dat je zegt, ja, ondanks alles, de duivel en de wereld en ons eigen goddeloze hart proberen alles te vernietigen. En als je dan iets merkt van de triumf van Gods genade, dat de Heer zegt, ja, maar ik ben er nog. Ik denk aan mijn verbond tot in eeuwigheid. Dat is groot. Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, van het graf, daalt men ook wel. Dat kan, ja. Je kan in 1 week sterven en begraven worden. Zeg, wat kan er toch, wat had er nou al kunnen gebeurd zijn, zo in zo'n paar laatste weken van het jaar? Dat we hier bij elkaar hadden gezegd, en dan zou de Heer ons ook helpen. Dat geloof ik zeker. Maar wat een heel andere omstandigheden zouden het toch zijn. Zo verlost de Heer in het leven van het graf, van het verderf. Maar de Heer doet het ook eeuwig. Dan zeg ik, buiten God is eigenlijk alles maar een graf. Buiten de Heere God zit de mens tot over zijn oren in de put. Dat is immers de boodschap van het heilige evangelie, die uw leven, die mij verlost van het verderf. Hoor je het, ziel, zegt de Heilige Geest in die ene mens, hoor je het? Hij verlost jou. Hij verandert de weeklacht en geschrei in een blijderij. Hij ontbindt het rouwgewaad, de zak, in het Oud Testament. Zodat zijn eer niet zwijgt. Maar het klimt naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Uw leven verlost van de ondergang. Van het zwijgen in het graf. Hij zal zorgen. Ja, uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft hij zich sterkte gegrondvest om de wederpartijders en de wraakgierigen te doen ophouden. De Heere geeft. Hij vergeeft, maar hij geeft ook. Een kroon. Ja, dat kan niet. De kroon is van ons hoofd gevallen. Dat is het zeker. Dat is waar. Een puinhoop, zegt de profeet. Omgekeerd, omgekeerd. Maar, zegt de Heer, je krijgt van mij een kroon. Net als dat iemand nou een kroon op het hoofd gedrukt wordt. Zo zegt de Heer hier. Zo zegt de dichter hier. Hij kroont mij met goede tierenheid en barmhartigheden. Daar heb ik vaak al wat meer van gezegd, dus daar ga ik niet te diep op in. Het zijn de uitingen van de verbondsgod. Dat wil hij zeggen. Goede tierenheid en barmhartigheid, dat is dit, hè, dat de Heer zegt, Abraham, ik zal je helpen. Jacob, ik ga met je mee. David, ik zal je niet in de steek laten. Wat er ook gebeurt, al trek je nog zo'n raar portret of postzegel, maar ik blijf dezelfde. Al zal ik je moeten straffen met de mensenroede, maar ik zal je niet loslaten. Dat is iets van de goede tierenheid en barmhartigheid. Dat is die gezindheid in God. Om, als ik van mijn post af ben, als ik die plaats niet meer inneem die ik in moest nemen, dat de Heer zegt, nou ben ik blijven staan. Nou ben ik blijven staan. Ik heb je beloofd, rein water, dat je rein zult zijn. Ik heb je beloofd, een nieuw hart. Ik heb je beloofd, een borg en een middelaar. Ik heb je beloofd, de zegeningen van een eeuwig trouwverbond. Hier zo. Op je hoofd. In plaats van een klap. Ja, op het durp zei is een klap op je hersens. Een kroon van goeder tierenheid en barmhartigheden. Ja, dan gaan we zeggen, Heere, Heere, het zijn uw goede tierenheden dat we niet vernield zijn. Heere, we zitten nog bij elkaar, dat stelletje. De ouderlingen die leven allemaal nog. En de diakenen, jullie ook natuurlijk, maar ik bedoel de kerkeraad. Broeder Hogenbirk is ook al 77. En het zijn toch ook niet zulke mannetjesputters. Maar we zitten er. We zitten er nog. Wat kan dat een stille glans betekenen? Hij zegt, jongetje, u kroont met goedertierenheden zulke lendelingen, zulke dwazen, zulke slechte herders en opzieners. Ja, niet om op te pochen, of een quasi-geestelijkheid. Nee, ik bedoel het echt. Voor Gods aangezicht. Kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Nou zegt die trouwe God tegen die ellendige. En toch, ik zal niet meer op je schelden in de eeuwigheid. De hitte van mijn gramschap is geblust. Geliefde gemeente, we gaan naar huis. En, nou ja, we hoeven geen zalig uiteinde elkaar toe te bidden. Dat hoeft nou niet. Dat doet de Heere God. Die geeft een zalig uiteinde. Maar ik zou toch een woord willen zeggen. De ouderen onder ons. Ja, misschien zijn wij al lang dood omdat jullie nog leven. Maar we gaan de weg van alle vlees. De aardstent beeft wel eens. Hou toch in gedachtenis deze woorden van de psalm. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. De Heere zal het voor u volleinden. Hij zal met u meegaan. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Jonge mensen. Ja, want de Heere is een God van een volk. Bij een volk heb je zulke mensies en zulke en heel oude mensies. Maar hij is een God van een volk. Schat jullie dus ook aan. Dat de Heere God vergeeft. Heb je ongerechtigheid? Heb je zonde? Heb je schuld? Dan zegt de Heere God genade vanavond. Het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, reinigt u van alle ongerechtigheden. Dit is onze ademtocht. Hier onder de zon. Totdat de Heere het licht zal doen opgaan. Tot middaghoogte. Amen.